interne keuken.
Ik heb een afwijking. Dat is iets vreemd. Ik kijk heel graag tv-reeksen. Zo.
Dat is
geen afwijking. Hè? Maar het moet met een lijk zijn.
Ja?
Het moet, anders interesseert het mij niet op een of andere manier. Ik vind dat heel gek.
Okay.
Ik ken iemand die ik daar een plezier mee ga doen. Dat is Wouter Rijkbos.
Ja?
Dag, Wouter. Je bent een historicus aan de VUB en jij bent op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in moord en doodslag.
Absoluut.
Klopt toch, hè?
Ja, helemaal. Ja.
Oké, okay, er is wel een klein probleem. Ik zie dat graag op tv, maar gek genoeg lees ik geen thrillers. Op papier vind ik dat weer niet zo interessant, maar dat is wel wat jij nodig hebt, hè?
Ja, absoluut. Wij zoeken mensen die geïnteresseerd zijn niet in moord en doodslag vandaag of in het oplossen van crime scenes vandaag, maar wel een paar eeuwen geleden, namelijk in de 18e en 19e eeuw. Kun je dat jou iets zegt? Zouden we jou kunnen verleiden?
Aanvankelijk niet. Maar jullie hebben een website, getuigenissen.org heet die. Daar ben ik gaan kijken van wat soort verhalen zijn het dan. En sindsdien ben ik eraan verslingerd. Het is echt fantastisch.
Ik snap het ook niet. En wat moet je dan oplossen?
Wel, Wouter, zeg eens.
Ja, wij zijn bezig met te kijken naar de zogenaamde informatiepreparatoire. Dat zijn van vooronderzoeken die plaatsvonden bij criminele processen in de 18e en 19e eeuw. Dus er is een misdaad gebeurd of een misdrijf gebeurd. En dan worden daar mensen aangesteld om dat te gaan onderzoeken. Ja. Bijvoorbeeld de twee schepenen van de stad Brugge. Die worden aangesteld om te gaan kijken naar de plaats van het misdrijf. Om de verdachten te gaan opsporen eventueel. Maar ook om getuigen te gaan ondervragen. Dus die gaan mensen van straat plukken. Mensen die bijvoorbeeld de verdachte goed kennen of het slachtoffer goed kennen. Of die de straat goed kennen. Of die iets gezien hebben dat niet pluis is. En ze ondervragen die. En die ondervragingen die werden heel onmiddellijk eigenlijk, op papier gezet. Ja. En dat zijn eigenlijk een soort van getuigenissen van het dagelijks leven in de 18e, 19e eeuw, waar je eigenlijk verder heel weinig sporen van terugvindt.
Hè. Ja. Want, en zo hebben jullie massa's van die archieven.
Ja, er zijn van die duizenden, tienduizenden van eigenlijk. Als je alleen al kijkt naar de stad Brugge, 18e, 19e eeuw, dan mag je rekenen op zeker 30.000, 40.000 van dat soort getuigenverklaringen.
Ja, veel meer dan jij als eenzame historicus.
Absoluut.
Op je kantoortje aan de VUB.
Ja, dan zou ik voor de rest van mijn carrière en langer waarschijnlijk bezig zijn met enkel dat te lezen.
En dat is het moment waarop je andere mensen nodig hebt die dat willen lezen in jouw plaats.
Ja, precies. Die geïnteresseerd zijn om een beetje meer dat soort tranche de vie, dat soort alledaagse taferelen uit het verleden te gaan bij elkaar puzzelen. En vooral, die zijn nu geschreven in heel kriebelig handschrift, in van die stoffige bundels in het archief opgeschreven. Daar kunnen we heel weinig mee doen, want als je die gaat gaan opvragen en je bent op zoek naar een specifieke gebeurtenis, een specifieke persoon, ja, dat kan je niet vinden. Je kan alleen zeggen, ik wil de getuigenverklaring uit 1769. Oké, maar dan heb je die duizenden of honderden. Dan krijg je zo'n pak. Dus wij willen die graag digitaal hebben. Dan kunnen we gaan zoeken. Dan kunnen we zeggen, ik wil alles wat er in de Klapstraat gebeurd is. Of ik wil alles wat daar gebeurd is. Of alles wat met die persoon te maken heeft, daar iets meer over weten. Of ik wil alle zaken van beledigingen. Dus wij willen dat die doorzoekbaar zijn. Dus wij willen die digitaliseren. Ja. En dat is niet zo evident. Zo'n handgeschreven tekst is helemaal niet zo evident te digitaliseren. Dus daarvoor vragen wij de hulp van vrijwilligers, burgerwetenschappers en mensen die geïnteresseerd zijn om dat voor ons
precies
te gaan
uitleggen. Dus jullie zetten dan foto's van die perkamenten. Is dat perkament? Is dat papier? Wat is het? 17, 18 eeuw?
Het is papier.
Ja. Papier. Oké. Zetten jullie online foto's ervan? Mm-hmm. En dan moet ik thuis zo'n foto zitten, dat gepriegel, proberen uit te tikken, zeg maar?
Precies, ja. Transcriberen heet
dat. In een Word-documentje en dan kan de computer ermee aan de slag, denk ik.
Ja, of je geeft dat in het systeem. We zijn een nieuwe website aan het maken die het nog makkelijker maakt. En dus je krijgt zo'n foto, je schrijft wat je daar leest. Mm-hmm. Ondertussen kan je het meestal vrij sappige verhaaltje meevolgen. Ja. En die gedigitaliseerde tekst hebben nu, het project loopt nu een jaar. Specifiek voor de stad Brugge hebben we die getuigenverklaringen online gezet. En we hebben nu iets meer dan 3000 van dat soort getuigenverklaringen laten digitaliseren. Elke getuigenverklaring is dan twee keer getranscribeerd, twee keer overgeschreven. Die zijn dan met elkaar vergeleken.
Ah ja, dat was mijn volgende vraag, als ik mij vergis. Ja. Want het is dus, wel best wel moeilijk, hè?
Het is best moeilijk, ja. Het is best pittig. Afhankelijk van welke periode, afhankelijk ook van welke persoon het opgeschreven heeft. De ene hand is de andere niet. Het vergt wel enige oefening, maar er zijn heel veel mensen die toch gebeten zijn, die nieuwsgierig geworden zijn, eens er een paar gedaan hebben en die daar ons heel hard mee geholpen hebben door de afgelopen maanden heel veel van dat soort transcripties te maken.
Ja, want het zijn wel wonderlijke verhalen. Hè? Dan kom je bijvoorbeeld eindelijk te weten wat er gebeurd is, Koen, met de hond van de dokter van Dutzele.
Interessant.
Ja, wat is er gebeurd met de hond van de dokter van Dutzelen?
Ja, ik kan het verhaal niet helemaal in alle details, maar het was een hond die toch al een paar keer gebeten had. En op een bepaald moment wordt de dokter toch aangeklaagd, dacht ik, omwille van het feit dat zijn hond losloopt en een kind gebeten heeft. En het voordeel aan dat soort dingen en dat soort verhalen, of wat er voor ons heel interessant aan is, is dat... Ja, kleine pietluttigheden. Die hond van de dokter van Dutzelen die een beetje agressief is. En die allerlei...
die een kinderen bijt, maar op zich is dat een onnozel verhaal.
Ja, wanneer wordt dat historisch relevant?
Er zijn nog veel van dat soort onnozele verhalen. Over de diefstal van 5 konijnen en dat soort dingen.
Ja.
Maar al die onnozele verhalen tezamen, als je daar duizenden van digitaliseert, dan kan je daar wel iets mee. Want bijvoorbeeld wie... Als het gaat over die hond van de dokter van Dutzelen, of het gaat over een diefstal. Wie weet heel veel over wat er gebeurt in een bepaalde straat, bijvoorbeeld? Wie weet heel veel over het komen en gaan bij iemand thuis? Dat zijn mensen die eigenlijk verder heel weinig bronnen hebben nagelaten. De dienstmeid, bijvoorbeeld. Of de straatveger, de mestraper. Iemand die voor de kost mest gaat rapen op straat om die dan te gaan verkopen. Dat soort mensen die hebben verder geen bronnen nagelaten. Die zijn niet geletterd. Maar hier wordt hen wel dus gevraagd naar... Oké, waar was je toen je dat zag gebeuren? Wat weet jij over het doen en laten van die en die persoon? Dus mensen die eigenlijk verder helemaal ongehoord zijn in de geschiedenis, die we nooit terugvinden in literaire bronnen, in meer editaire bronnen, hier komen die wel aan het woord. En we zien iets over hun doen en laten, over wat ze aan het doen waren. 1 uur na de noenen stonden ze voor hun deur en zagen ze die passeren. Dus ze beschrijven iets over hun activiteiten.
Ja.
Over hun beroepsactiviteiten, over hun vrije tijdsactiviteiten. Ze beschrijven met wie dat ze in de herberg zaten toen er een vechtpartij uitbrak. Dat soort dingen, als we die in hele grote aantallen verzamelen, leert dat ons wel iets over veranderingen in het dagelijks leven.
1 puntje van kritiek, toch? Dat zijn incidenten. Dus er wordt verslag uitgebracht van iets wat afwijkt van de normaliteit. Mm-hmm. Anders wordt er geen verslag van uitgeschreven. Dus eigenlijk is het nog niet echt het normale leven.
Nee, dat is inderdaad bij dat soort bronnen...
Het is het abnormale leven.
Ja, cool. Dat is gewoon wat er in de krant staat.
Ja, maar als je wil weten hoe het leven in elkaar zit, moet je de krant niet lezen.
Ah, nee, dat is waar. Nee.
Dat is zo. Hè. Dat is zeker bij dat soort bronnen voor criminaliteitsgeschiedenis. Als je wil weten hoe vaak kwam een bepaald soort misdrijf voor, dan heb je dat probleem altijd. Hè. Want het kan ook zijn dat de focus op dat, de aandacht voor een bepaald soort gedrag sterker geworden is. Hè. Dat men meer bijvoorbeeld bezig is met het vervolgen van prostitutie. Dan zie je plotseling veel meer prostitutiezaken in dat soort bronnen.
Ja. Dus dat op zich is een signaal natuurlijk.
Dat is een signaal mee bezig. Dat is waar.
Als er plots processen over huiselijk geweld gevoerd worden, dan wil zeggen dat men daar toch processen over voert.
Ja, dat zegt iets over de veranderende gevoeligheden in de samenleving. Ja. Ja. Maar wat we ook vooral hier willen doen, is niet zozeer focussen op die aanleidingen van dat soort processen, maar op die pietluttigheden die erbij komen kijken. Die zaken die eigenlijk maar een zij-argument waren in heel dat proces.
Dat proces, die misdaad op zich, interesseert jou niet echt.
Weinig. We zijn vooral geïnteresseerd. Er is iemand aangevallen op straat. En iemand heeft dat gehoord en die beschrijft... Ja, ik was juist gedroogde makreel aan het eten aan mijn keukentafel. En mijn raam stond open. En toen hoorde ik plotseling rumoer op straat. Ik ben buiten gaan kijken en daar zag ik ook de buurvrouw... waarvan aan de overkant van de straat. Die kwam ook buiten gelopen. Het was 2 uur in de middag. Dat soort verhalen. Want dan weten we wat die mensen aan het doen waren om 2 uur.
En wat ze aten.
En je zou dus al die processen kunnen doorzoeken... eens allemaal gedigitaliseerd en op een gegeven moment alles van eten.
Mm-hmm. Bijvoorbeeld, dan moet je ook heel gericht gaan zoeken. En dat zijn zaken waar de meeste mensen denken aan historici als mensen die eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn als wat men 500 jaar geleden aan het doen was, namelijk boeken lezen. Maar er zijn ook veel zaken die veranderd zijn, ook voor historici, die te maken hebben met nieuwe digitale ontwikkelingen, met nieuwe technologische ontwikkelingen. Wij zijn ook veel meer bezig met grote gegevens, reeksen te gaan verzamelen. En een van de zaken die we hier proberen te doen... Ja, we krijgen dus duizenden, tienduizenden teksten...
Ja.
Die gedigitaliseerd zijn. En dan kunnen we daarin patronen beginnen herkennen. Want als je handmatig al die teksten moet gaan lezen... en je moet daar alle beroepsactiviteiten, alle vrije tijdsactiviteiten... alle persoonsnamen, alle plaatsnamen... alle relaties tussen mensen gaan identificeren... dan kost dat ook weer ontzettend veel tijd.
Je moet er allemaal labeltjes aanhangen.
Ja. Ja, want dan kan je gericht gaan zoeken naar... Oké, wat is nu het verband tussen een bepaalde beroepsactiviteit en een tijdstip bijvoorbeeld? Om hoe laat begonnen mensen te werken? Om hoe laat stonden mensen op? Hoeveel vrouwen- en kinderarbeid is er die we verder in heel weinig andere bronnen terugvinden?
Hoeveel vrouwen en kinderen zijn er, toekoer, in een gezin bijvoorbeeld?
Hoeveel vrouwen en kinderen zijn er toekoer? Daar zijn ook nog wel een aantal andere bronnen over die daar iets over... De registratie van dopen enzovoort. Ja. Maar toch, wat deden die mensen? En ook, wat waren de houdingen van die mensen ten opzichte van andere mensen of ten opzichte van dingen die ze tegenkwamen in hun dagelijks leven? En daarvoor willen we daar dus labeltjes aan gaan hangen. Mm-hmm. En daarvoor is het belangrijk dat we ook van die nieuwe technologie gebruik kunnen maken om te gaan met dat soort, wat men dan noemt, fuzzy data. Gegevens die eigenlijk vrij ongestructureerd zijn. Dat zijn gewoon teksten. Maar wij willen in die tekst een structuur aanbrengen. Wij kunnen zeggen, kijk, dit is een persoonsnaam, dit is een plaatsnaam. En die plaatsnaam kunnen we zelfs op kaart meteen gaan aanduiden. En dit is een beroep, enzovoort. En dat kan je ook gaan doen door via machine learning, door aan algoritmes eigenlijk te gaan aanleren wat de structuur is van zo'n tekst. Wij gaan zo'n algoritme eerst gaan voeden met gegevens. We gaan zeggen, dit is een beroep in deze tekst, dit is een persoonsnaam, enzovoort. En na verloop van tijd kan zo'n algoritme getraind worden, kan aangeleerd worden, om die structuur zelf ook te herkennen. Dus wij doen dat voor een paar honderd teksten, zeggen wij, dit is een naam. En daar staat dan bij, 34 jaar oud, dan kunnen wij zeggen, dat is een leeftijd.
Dat is een leeftijd.
Na verloop van tijd kan die dat dan zelf herkennen. Ja. En zo gaan wij dus in die duizenden, tienduizenden teksten, gaan wij eigenlijk die structuur ook automatisch
herkennen. Ja, en dan moet je niet meer met de hand al die plaatsnaam noemen, maar dan weet de computer na een tijdje wel, als daar ongeveer in de zin...
Ja. Dat is
de naam voorkomt, of ik ken die al, ik heb Bruggen al eens zien passeren, dus dat zal wel een plaatsnaam zijn.
Ja, en dan zijn de mogelijkheden van dat soort, inderdaad, individueel allemaal kleine pietluttigheden. Maar als je die gaat uitvergroten en echt op heel grote schaal gaat analyseren, dan kan je echt wel iets reconstrueren over wat er nu eigenlijk veranderd is in de loop van die 18e, 19e eeuw.
Ja. Zijn er al dingen die je ontdekt hebt?
Ja, er zijn dingen die in het oog springen uit dit soort gegevens. Er zijn ook veel dingen natuurlijk die we nog zullen moeten gaan ontdekken, want we hebben nog heel veel werk. We staan eigenlijk nog maar aan het begin van dit project.
Ja, de eerste paar duizend zijn nu ingescand.
De eerste paar duizend zijn ingescand. Wat we nu gaan doen is nog veel groter gaan maken. Maar wat je bijvoorbeeld heel duidelijk kan zien in dit soort bronnen, is bijvoorbeeld de houding ten opzichte van tijd. En dat is eigenlijk wel een interessant gegeven, want er zijn veel theorieën over... Ja, 18e en 19e eeuw, dat is de periode van industrialisatie, moderne economische groei, een totale verandering en ontwrichting van de samenleving. En hoe heeft dat een impact op het dagelijks leven van mensen? Bijvoorbeeld moeten mensen langer en harder werken als gevolg van die industrialisatie. Daar zijn heel oude theorieën eigenlijk al over, zeker uit de jaren 60, die zeiden van die fabriek, dat zorgt er pas voor dat mensen gaan werken op basis van de klok, in plaats van op basis van het ritme van het opkomen en ondergaan van de zon.
Langer in de zomer, korter in de winter.
Voilà, ja. Dat soort dingen kunnen we gaan controleren door te gaan kijken naar... Oké, op welke manier duiden mensen het tijdstip van een gebeurtenis aan?
Weten ze hoe laat het is?
Ja, weten ze hoe laat het is? Zeggen ze, het was een beetje na de noenen. Ja. Of zeggen ze, het was exact 2:15. En je ziet dat veranderen. Je ziet dat scherper gesteld worden in de loop van de 19e eeuw. Dat mensen duidelijker gaan zeggen, kijk, dit is een tijd gebaseerd op een klok... Ja. In plaats van, het was een beetje voor zonsopgang of na zonsopgang. Ja. Dat soort.
En je kan dan zien bijvoorbeeld of de vrouw zegt... ik was thuis, mijn man was in de fabriek... of we waren allebei gaan werken of waar waren ze op dat moment?
Ja, dan kan je gaan reconstrueren hoe het inderdaad zat met vrouwen- en kinderarbeid bijvoorbeeld. De dingen die we eigenlijk in de andere bronnen bijna nooit terugvinden. Waar heel weinig, als je beroepentellingen vindt uit deze periode bijvoorbeeld... dan, de vrouwen zijn altijd huisvrouwen... Ja. Ze waren ook huisvrouwen volgens de definities van die tijd. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet heel veel ook betaalde arbeid deden die heel occasioneel was. Ze gingen op zondag een paar uur daar gaan werken. Ze verkochten ook nog daarnaast in de winkel dit of dat. Dat soort zaken vind je dus wel in die getuigenissen. Ja. Omdat ze echt beschrijven wat ze op elk gegeven moment aan het doen waren. En je kan natuurlijk niet afgaan op 2-3 anekdotes. Maar als je duizenden van dat soort gegevens hebt, dan kan je daar wel lange termijnpatronen in herkennen. En dan zie je dat eigenlijk in deze gegevens blijkt die vrouwen- en kinderarbeid vrij vroeg al een heel belangrijk gegeven. Niet zozeer een gevolg van die industrialisatie, maar ook daarvoor in andere sectoren ook al een heel belangrijk gegeven, ook in de 18e eeuw.
Ja, ik heb er op de website een beetje zitten doorlezen door al die anekdotes. Wat mij wel opviel, is het is heel vaak op café. Dat het misgaat.
Klopt.
Dat er gevochten wordt en misdaad en mensen van de trap gegooid en wat is dat allemaal?
Er waren ook heel veel cafés.
Ja. Ah, kijk, voilà, interessant.
Er waren absoluut heel veel cafés en de herberg was een heel belangrijk brandpunt eigenlijk van sociale activiteit. Het is een plaats waar heel veel, waar heel veel ook plechtigheden gevierd worden. Als er iemand geboren is of als er een trouwfeest moet gevierd worden, dat gebeurt op café. Heel vaak natuurlijk, omdat mensen ook niet altijd de leefruimte hebben. Heel veel mensen hebben geen ruime huizen of comfortabele huizen waar ze dat gaan doen.
Moeten we daar ook niet bij zeggen dat het begrip café toen anders gedefinieerd werd dan vandaag?
Er is een verschil. Er zijn cafés, maar dat zijn dan de koffiehuizen die opkomen en die je vanaf het einde van de 18e eeuw op die plaatsen ziet. Maar dat is toch voor een iets andere sociale standing. Dat is voor de burgerij, zeg maar, ja. Die meer in de cafés of de koffiehuizen samenkomen. Terwijl de herberg blijft eigenlijk het sociale ontmoetingscentrum voor de lagere sociale groepen. Iets dat daarvoor ook niet is. Dat is een van de zaken die je op basis van die getuigenissen kan achterhalen. Wie zit met wie te drinken? Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is zo'n sociaal ritueel dat heel belangrijk is. Mensen zeggen dat ook. Ja, die persoon, ik ken hem niet zo goed, want het was zeker 4 jaar geleden dat ik nog eens met hem aan het drinken geweest was. Zeggen ze letterlijk. Dus dat met iemand drinken dat is iets heel belangrijks. Ja, dat betekent iets voor de sociale relatie tussen mensen. En je ziet, in de 16e, 17e eeuw is die herberg eigenlijk een ontmoetingsplek voor heel veel verschillende sociale groepen. Wanneer het koffiehuis opkomt, een café opkomt en meer zich gaat richten op die betere burgerij, dan zie je dat die herberg eigenlijk bijna uitsluitend of steeds meer beperkt wordt tot de lagere sociale groepen. Geassocieerd wordt met gevechten, geweld, met dronkenschap en altijd maar meer ook bestreden wordt. Een soort plaats van moreel verderf en sociaal onwenselijke omstandigheden.
Krijg je dan ook niet een beetje een vertekend beeld dat is waar de politie voortdurend gaat kijken?
Precies.
Ja, dat is zo.
Ethnic profiling heet dat dan, hè? Maar in sociale lagen.
Ja, het reflecteert natuurlijk ook inderdaad de interesses van de politie. Je ziet dat ook, dat die aandacht, dus de meer zaken bijvoorbeeld voorkomen in het stadscentrum of in buurten die ze onder sterke politiecontrole willen gaan brengen. Buurten die heel zichtbaar zijn en waar voornamelijk bijvoorbeeld de rijkere burgerij ook last van heeft dat daar bijvoorbeeld bedelaars of landlopers rondlopen of dat daar vechtpartijen zijn. Dus je ziet die aandacht van die politie ook heel duidelijk gereflecteerd in die procesdossiers, zeker in de 19e eeuw. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op basis van die gegevens toch nog altijd over de zijdelingse zaken die terloops aan bod komen over dat dagelijks leven, dat je daar niet heel veel dingen over kan gaan zeggen.
Ja.
Dat is, ja.
Nee, zeg maar.
Ja, dat is over de, dat zijn de criminele procesdossiers. Daar heb je het ingrijpen van de overheid voor nodig. Maar er zijn ook nog de private procesdossiers, de burgerlijke processen, maar zelfs ook de kerkrechterlijke processen. Daar gaat het heel vaak over vrij intieme zaken, over of het huwelijk wel geconsumeerd werd op de juiste manier. Dat soort dingen die tot de heel erg privésfeer behoren en waar ook getuigen opgeroepen wordt om te zeggen, ja, hoe zat dat eigenlijk tussen die man en die vrouw? Boterde dat wel goed? Er zijn ook andere proceszaken die we nu binnenkort ook zullen gaan gebruiken in het getuigenissenproject, waar je geconfronteerd wordt met heel intieme delen van het dagelijks leven.
Ah ja, maar die interesseren mij niet. Moet daarin, dat is niet mijn lijk, hè?
Ja,
dat ga ik niet lezen.
Maar dus die wij interesseren ze wel, want straks gaan we het over Simon Stevin hebben, de wiskundige die ook in Brugge woonde. Ja,
een beetje vroeger natuurlijk.
Ja, dat is net een.
Ja, dat is vroeger, hè? Met Guido van den Bergen, die nu zijn stem verheft. Maar daarin wordt bijvoorbeeld verteld dat Simon Stevin een onwettig kind was.
Ja.
Wat ons bij het statuut van het huwelijk brengt. Het huwelijk zoals het nu bestaat was in die tijd helemaal anders en veel informeler. Dat komt dan misschien ook wel tot uiting in die verhalen.
Ja, het verandert ook wel heel sterk in die loop van de 18e en 19e eeuw. Dat is nu net een periode van grote verandering, ook in dat soort dingen. De staat wordt daarin belangrijker, wil ook zijn rechten opeisen. Op het vlak van, maar wij zijn degene die het recht hebben om te zeggen wat een huwelijk is.
Het huwelijk is meer dan een afspraak tussen twee mensen.
Ja, maar ook dat soort dingen wordt dus echt uitgevochten in rechtszalen. En dat is eigenlijk op zich ook wel interessant, want dat is iets dat een paar eeuwen daarvoor zou men zeggen, dat is aan die families om dat onder elkaar uit te vechten. Mm-hmm. Daar heeft de rechtszaal eigenlijk weinig mee te maken. Je ziet, dus heel dat proces gebeuren is ook een teken van het feit van de staat, de overheid en alle apparaten, de bureaucratie enzovoort.
Dat is ook formeler en officiëler en dan staat er papier van en dan kunnen we dat onderzoeken.
Ja.
Ja. Oké. Okay. De hulp nodig dus, hè, met andere woorden.
Heel graag.
Getuigenissen.org. Punt.org. Daar kunnen mensen terecht.
Daar kunnen mensen
helemaal
terecht.
Uitgelegd. En er staan ook nog leuke verhalen over verschrikkelijke dingen in de 17e
eeuw. En zijn die gegevens ook al digitaal beschikbaar, publiekelijk? Zijn die databases beschikbaar?
U wil die ook lezen.
Ja, ja.
Dat is niet alleen voor Simon Steven, hè, maar mijn familie behoort ook tot de Brugse geschiedenis. En dan zou ik ook wel willen zien of dat er van in staat.
Ze zijn op dit moment nog niet publiek beschikbaar. We zijn nog het eerste deel van het project aan het afronden, die 3000 teksten over Brugge. En daar is nu het Instituut voor de Nederlandse Taal mee bezig om dat doorzoekbaar te maken op een correcte manier.
En die zullen dan taalgebruik kan je dan ook zien voor
evolutie. Taalgebruik, hoe dat verandert. Kijken of taal gestandardiseerd wordt bijvoorbeeld in de loop van die periode. Of dialectgebruik, hoe dat zich ontwikkelde in de loop van die periode. Dat zijn heel interessante taalkundige
onderzoeken. Het is in Brugge. Die teksten zijn in het West-Vlaams.
Of in het Frans.
Voor zover je over West-Vlaams kan spreken ten opzichte van andere dialecten. Ja. Er zijn er een aantal in het Frans, maar doorgaans mochten mensen hadden het recht om in hun eigen taal, in de volkstaal, ondervraagd te worden.
Werd dat genoteerd? Of werd dat een beetje aangepast aan de toenmalige Nederlandse taal?
Dat is een van de vragen die gesteld kunnen worden. Maar ook bijvoorbeeld in het... Dus er worden heel vaak rechtstreeks dingen geciteerd. Ze riep... Gij vuil kanaai.
Je kan ook een scheldwoordenboek maken.
Ja, absoluut. Er staan massa scheldwoorden in. Maar in dat soort directe reden, die rechtstreekse citaten, daar zie je heel vaak spreektaal in.
Een bron voor het Brugse dialect ook.
Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat Guido van den Bergen gaat meedoen. Ik voel het. Wouter Rijkbos, je hebt er alleen. Dat was de bedoeling. Getuigenissen.org.
Nee, ik ben daar niet goed in. In het oude tekst te lezen. Interne keuken.